mindfulness, soms, ik hoor John Kabat-Zinn dan nog zeggen op een van de workshops, mindfulness is, it's all about relationality. En dat is ook zo. Het is een andere relatie aangaan met je gedachten, met je gevoelens, met je lichaamssensaties, maar ook evengoed een andere relatie aangaan met medemensen, maar ook zelfs met de natuur, met je omgeving. Eigenlijk met alles. Ja. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat. Het is een levenswijze.
Life Me podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me podcast. Ik ben Len de Nijs, kinestherapeut en gezondheidswetenschapper. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaak ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Life Me team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag duiken we in de wereld van mindfulness. Hoe verschilt mindfulness van meditatie? Wat is de wetenschap hierachter? En hoe moet je nu net beginnen aan zo'n mindfulness training? Dit en veel meer zal ik vragen aan onderzoeker Kathleen van der Gucht. Zet je geluid dus wat harder en focus je op het hier en nu, op mijn gesprek met Kathleen van der Gucht. Welkom Kathleen, dank je voor je tijd.
Dank je wel, Len. Dank je voor de uitnodiging.
Ja. Vertel eens eerst iets over jezelf.
Ja, ik ben eigenlijk van opleiding bioloog en ik heb eigenlijk jarenlang onderzoek gedaan in de biologie tot ik op een bepaald moment in aanraking kwam met mindfulness. En als wetenschapper stond ik daar eerst een beetje sceptisch tegenover. Ik dacht, dat is misschien nog een beetje in de esoterische sfeer dat dat zit. Maar ik heb het een kans gegeven. Ik heb heel consensueus de training gevolgd.
En hoe lang is dat geleden?
Goed, dat is 10 jaar of meer geleden ondertussen. En ik moet zeggen dat ik na die 8 weken enorm verbaasd was. Verbaasd over het effect dat dat had op mij. En toen wou ik als wetenschapper echt weten, hoe komt dit nu? Hoe kan zoiets wat eigenlijk vrij goed en gemakkelijk toegankelijk is, zo'n effect hebben? Gewoon op je denken, op je algemeen welzijn, op je handelen, op je gedrag.
Want wat was voor u dan... Wat was dan voor u vooral de...
Wel, wat vooral bij mij een belangrijke verandering was, ik was op dat moment in een moeilijke fase in mijn leven, heel veel dingen die gebeurden, waardoor ik heel slecht sliep, ik piekerde veel, ik werd 's nachts wakker. En ik had dus het gevoel, ja, ik moet hier iets doen, maar wist eigenlijk niet goed wat. En na die training was het niet zo dat mijn zorgen weg waren, maar ik ging er op een andere manier mee om. En ik kon ook beter slapen. Ik kon ook zien eigenlijk wanneer bijvoorbeeld mijn gedachten eigenlijk de situatie nog gingen verergeren. Door er negatief te gaan overdenken. Dus in die zin was dat voor mij een eye-opener van oké, via mindfulness heb ik eigenlijk een beetje geleerd om te observeren wat mijn geest met mij allemaal kan doen. En dat was voor mij echt hoe moet ik het noemen... Echt een eye-opener, waarbij ik dacht van, oké, wat gebeurt er hier? Hoe komt dit? Wat zijn de biologische processen daarachter dat dat gebeurt? En dus dan, op dat moment heb ik beslist om ook onderzoek te doen op mindfulness. Ik heb dat eerst een tijdje gecombineerd met mijn onderzoek in de biologie. En toen heb ik de stap gezet naar de faculteit psychologie in Leuven. Dus vroeger als bioloog werkte ik aan UGent. En daar heb ik dan eigenlijk beslist om een tweede doctoraat te schrijven, specifiek over de werkingsmechanismen van mindfulness. Dus dat is een beetje mijn geschiedenis, hoe ik daartoe gekomen ben.
Ja, super interessant. Ik denk dat veel mensen ineens dichter bij het scherm zijn gaan zitten. Maar ik bedoel, beter dan gaan luisteren als je het hebt over ik kan niet goed slapen, ik ben aan het piekeren, ik kan mijn gedachten niet stopzetten. Ik denk dat letterlijk... 90% van de bevolking eigenlijk daarmee sukkelt tegenwoordig.
Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Ja. Ja.
En wat ik zo interessant vind aan u, is dat je vanuit een heel biologisch systeem en een heel fysiologisch bril daarnaar kijkt.
Ja.
Want veel mensen denken nog altijd, denk ik, van mindfulness of meditatie, dat is zo'n beetje wushy-wushy.
Mm-hmm.
Maar hoe dat gaat dan, want ik heb bij u de 8 weken mindfulness, of een aangepaste 8 weken mindfulness gevolgd voor studenten. En ik merkte dat jij daar echt heel down-to-earth voor heel westerse samenleving van onze cultuur daarmee aan de slag gaat. En heel begrijpbaar maakt. En ook voor sceptische mensen, daar ook eigenlijk dat iedereen daar wel een bepaald soort van takeaway kan uithalen.
Dat is echt een beetje mijn doel ook geweest. Omdat ik zelf kon ervaren wat de voordelen daarvan waren. En toen dacht ik, oké, dan moet dat toch toegankelijk gemaakt worden voor heel wat mensen. Mm. Zonder dat we in dat zweverige blijven. Want voor veel mensen is dat direct een nee. Mm. Weet je, als je daar... En dus in die zin, als je het binnen wilt krijgen in de medische wereld, dan is het wel belangrijk om het ook heel goed wetenschappelijk te onderbouwen.
Ja, en dus, dat is ondertussen wel degelijk gelukt.
En ondertussen inderdaad... dus het onderzoek naar mindfulness, dat is zit nog altijd in de lift.
Mm-hmm.
En ondertussen is er ook heel wat evidentie over zowel de effectiviteit. We beginnen ook een klein beetje te weten wat de werkingsmechanismen zijn. Dus in die zin, denk ik dat dat een heel positief iets is, zodanig dat het nu ook zijn intrede vindt in de klinische wereld. Mm.
Ook op zoek naar een boost van energie, ondersteuning voor je immuunsysteem of specifieke voedingsstoffen die helpen bij gezonder ouder worden? Maar weet je niet waar te beginnen? Springfield Nutraceuticals is een innovatief en toonaangevend Belgisch-Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van voedingssupplementen met een sterke focus op wetenschap en innovatie. Sinds meer dan 20 jaar hebben we een serieuze geschiedenis opgebouwd als partner in klinisch onderzoek aan verschillende universitaire instellingen. Op die manier willen we de beste garantie bieden op vlak van veiligheid en natuurlijke doeltreffendheid van onze producten. Neem gerust een kijkje op onze website www.springfieldnutra.com. Wij helpen u graag verder.
Mag je misschien uitzoomen? Steven Arijs is hier ook op de podcast geweest. Topdokter, neuroloog, bezig met meditatie. Wat is nu het verschil tussen mindfulness en meditatie?
Ja, bij mindfulness is het zo dat wij meditatie in de training gaan gebruiken, specifiek de mindfulness meditatie, om tot die staat van bewustzijn te komen. En dus een open bewustzijn van hoe is het nu op dit moment met mij?
Mm-hmm.
Dus eigenlijk wat je oefent in die mindfulness training is eigenlijk je aandacht te richten in het hier en nu, en dat kan zijn door je aandacht te brengen bij bepaalde lichaamssensaties, of bij je ademhaling, of bij gedachten, of emoties, geluiden ook. Dus je leert in eerste instantie je aandacht te richten in het hier en nu. En heel belangrijk is ook de attitude, of de houding waarmee dat je dat doet. Dus je gaat niet zo direct, als je ziet dat je gedachten afdwalen, ga je niet, ik moet terug, het lukt hier niet. Dat is een heel foute houding in de mindfulness. Wat we echt doen in de mindfulness is met heel veel mildheid en een open houding kijken van oké, ik ben nu bezig met mijn aandacht te richten op bijvoorbeeld bepaalde lichaamssensaties in mijn handen. Ik merk dat mijn aandacht afdwaalt en dan breng ik hem heel mild terug naar mijn handen. En telkens opnieuw. En we gaan dat heel vaak moeten doen, want van nature, onze geest, die dwaalt af. Dat is zo. Want die zoekt altijd naar oplossingen.
Mm.
Dus in die zin is dat iets heel natuurlijk en moeten we ons ook niet gaan zelf over onszelf oordelen van, weet je, ik kan niet mediteren, want mijn gedachten zijn altijd elders, terwijl ik ze eigenlijk in het hier en nu wil brengen. Dus we moeten daar niet streng over oordelen, maar gewoon naar kijken, oké, mijn geest is afgedwaald, maar dat is wat mijn geest doet. En dat is oké. Ik breng hem nu mild terug naar het hier en nu.
Ja.
En waarom is dat zo belangrijk? Omdat we in de mindfulness eigenlijk onze geest gaan gebruiken om na te gaan wat onze geest allemaal met ons kan doen. Wat de impact is van ons denken bijvoorbeeld op ons gedrag, op ons voelen. Dus helemaal op ons welzijn. En dus om uw geest te kunnen gebruiken om te kijken hoe je geest werkt en welke impact hij heeft, daarvoor moet je je geest ook een beetje kunnen stabiliseren.
Ja.
En dat is eigenlijk de eerste fase in een training. Onze geest stabiliseren door ons te oefenen om onze geest telkens als hij afdwaalt in het hier en nu te brengen.
Geest is gedachte.
Gedachte, ja. En dus dat is eigenlijk een vorm van meditatie, een vorm van mind. Maar de term meditatie is veel ruimer. Dus je kan ook bijvoorbeeld transcendente meditatie beoefenen. Dat is een ander type van meditatie. Maar dus binnen de training van mindfulness gebruiken we die formele meditatie, zoals ik ze zo net benoemd heb. En dus meditatie zit in de training, maar het term meditatie is overkoepelend.
Ja, oké. Waarnaar je al hebt gesuggereerd, is dat eigenlijk in het begin, of ik zal het gewoon heel praktisch houden, ik was eigenlijk al als ervaren, of al iets, wanneer ben je ervaren in meditatie en mindfulness, maar ik had dat al 3-4 jaar gedaan voor ik bij u dan kwam. En in de zaal zaten eigenlijk allemaal beginners.
Ja.
En dus die moesten, ik denk 1 of 2 minuten, gewoon even, hè, qua introductie, stilzitten.
Ja.
Niks doen en gewoon opletten op wat er met je gedachten gebeuren. En dat is een ongelofelijke flits, hè. Dat is wat die allemaal ervaren hebben. Ik nog altijd eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar zeker als je dat voor de eerste keer doet.
Ja.
Wacht, wat was de quote? Als je eens dat je het stil maakt, wordt het pas echt luidruchtig.
Ja, dat klopt.
En ik wil daarbij benadrukken dat het echt wel een soort van een lange termijns training is. Zoals dat je in de fitness voor een marathon gaat beginnen trainen. Dat het echt gewoon in het begin lijkt alsof dat nooit gaat werken.
Ja.
En aan een tijd sijpelt het precies wel ergens in.
Juist, ja, dat klopt. Dat is heel juist. En dat is eigenlijk een beetje met alle levensstijlveranderingen, denk ik. In die zin, het is geen quick fix. Absoluut niet. Het is niet zo van, ik ga hier een keer 8 weken training volgen en dan opeens ga ik op een heel gemakkelijke manier met mijn stress omgaan en alle tegenslagen zonder problemen kunnen hanteren enzovoort. Zo werkt het niet. Het is een proces van oefeningen. Het is eigenlijk een transformatieproces dat zich volstrekt en daarvoor is oefening nodig.
Mm.
Blijvend. Eigenlijk zoals Jon Kabat-Zinn, die eigenlijk de pionier was, die de mindfulness in het Westen heeft geïntroduceerd. Mm-hmm. Zoals hij ook zegt, het is een levenslang oefenen.
Ja, absoluut.
Ja.
Oefenen, voor mij is het eerder een... Het blijft oefenen, maar het is eerder... Het doet deugd, elke keer opnieuw.
Ja, absoluut. Dat is waar. Ja.
Voor wie is dat? Is dat voor iedereen of voor mensen met eerder stressproblemen? Mensen die hun gedachten niet kunnen stopzetten? Of kan dat voor iedereen eigenlijk...
Ik denk dat het toegankelijk is voor iedereen. Het hangt heel sterk af van individuen, of ze zich daardoor aangetrokken voelen of niet. Je moet natuurlijk de bereidheid hebben om te oefenen. En ja, dus als je die niet hebt, dan denk ik niet, dan moet je ook niet ermee starten. Dus, maar van op het moment dat je nieuwsgierig bent en je hebt de bereidheid om te oefenen, dan denk ik dat het helpend kan zijn voor heel veel mensen. Dus je hoeft niet per se een klinische aandoening te hebben in een heel donkere periode in je leven te zitten. Ik denk dat het voor iedereen helpend kan zijn om te observeren in hoeverre dat je geest je kan meenemen en dingen kan... Bijvoorbeeld als er een negatieve gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zien we heel vaak dat onze gedachten er nog een extra negatief effect gaan bovenop plaatsen.
Ja.
En alleen al dat observeren kan helpend zijn om er op een andere manier mee om te gaan.
Mm. Voordat we beginnen met zo te overlopen wat we net in die 8 weken training doen. Wat zegt nu net recent onderzoek over de effectiviteit van mindfulness? Uw eigen onderzoek of algemeen? Allee, hoe wilt je dat eigenlijk gaan benaderen?
Ja, ik denk nog altijd dat de sterkste effectiviteit nog steeds in de klinische sector zit. Ook omdat er daar heel veel onderzoek al ondertussen rond gedaan is. En meer specifiek bijvoorbeeld het Mindfulness-Based Cognitive Therapy-programma is heel sterk onderzocht. Dat is het programma dat ontwikkeld is door 3 wetenschappers specifiek om te kijken of mindfulness kan helpen voor die mensen die lijden aan terugkerende depressie.
Ja.
En daar heeft men vastgesteld, dus hun hypothese was dat mindfulness er zou kunnen voor zorgen dat ze minder snel terug in die depressie vallen. Dus als ze de training geven in een periode waar ze in remissie zijn, dat ze dan op die manier hun geest kunnen versterken of trainen, zodat het herval niet zo snel opduikt.
Ah ja.
En daar is heel veel onderzoek rond gedaan. Dat is ondertussen ook aangetoond dat een dergelijke training even effectief is als het blijven nemen van antidepressiva.
Mm-hmm.
Dus ze hebben een trial gedaan met 2 studiearmen. En in de ene arm Er waren ongeveer, ik denk, rond de 200 mensen die deelgenomen hebben. En in die
dat
ene
was een grote populatie.
Het was echt een grote klinische populatie. Dus allemaal mensen die lijden aan terugkerende depressie. In de ene studiearm kregen ze antidepressiva en ze namen die antidepressiva door gedurende de studie. En in de andere arm werd er een training aangeboden, een MBCT-training. En na een, denk, derde, vierde week in die training werden de antidepressiva afgebouwd. Zodanig dat ze ook uiteindelijk geen antidepressiva moesten nemen. Dat gebeurde natuurlijk onder medische begeleiding. En dan heeft men na een jaar gekeken wat het percentage was aan herval. En dan zag men dat dat voor die beide studiearmen gelijk was. Men vond geen verschil in die beide studiearmen. Dus dat betekent eigenlijk dat uw mindfulness-based cognitieve therapie even effectief is als uw antidepressiva. En ik denk dat dat een heel belangrijke bevinding is, omdat toch heel wat mensen ook nadelen ervaren van de medicatie en op zoek zijn naar alternatieven. En dan kan zo'n training een antwoord bieden daarop.
Ja, dus als iemand depressief is, of uitvalt met een depressie, wordt eigenlijk in België nu vooral ziekteverlof, psychologische hulp, als het wordt terugbetaald door het werk, en uiteraard antidepressiva gegeven. Dus eigenlijk zou daar, volgens de wetenschap, zeker nog een extra ding kunnen zijn van, kijk, ga eens langs bij mindfulness training, want dat is eigenlijk even effectief zonder nevenwerkingen.
Ja, zeker. En ondertussen, bijvoorbeeld in de UK en ook in andere landen, ik denk Spanje ook, is mindfulness-based cognitieve therapie erkend als een evidence-based programma om depressie te behandelen. Dus dat wordt daar al terugbetaald. Dus
okay.
In die zin is dat zeker een weg waar we naartoe moeten gaan.
Ja.
Maar ja, al die dingen vragen tijd natuurlijk. En dat is ook logisch, maar het is inderdaad ondertussen aangetoond dat het werkzaam is.
Ja. Vind je dan dat er, als we het nu hebben over depressie, want daar is al de meeste evidentie over, vind je dan dat we nog meer evidentie nodig hebben, of dat nu eigenlijk gewoon gaat over het implementeren?
Goh, het gaat over de beide. Ik denk dat nog altijd onderzoek nodig is om bijvoorbeeld te kijken, want we verschillen individueel allemaal heel sterk. En ja. Er is nooit één vorm van interventie die gaat werken voor iedereen. Dus in die zin denk ik dat het heel belangrijk is als we een waaier aan interventies kunnen aanbieden die effectief zijn, waar mensen dan zelf vanuit hun eigen motivatie en hun eigen bereidheid, hun eigen wat voelt voor hen goed aan om te volgen, dat ze dan ook die keuze kunnen hebben. Want als je iemand verplicht om mindfulness te doen en ze hebben daar geen interesse in, ja, dan gaat dat ook niet werkzaam zijn.
Ja, oké, ja. Dat is een belangrijk punt. En een goeie punt dat je maakt. En ook trouwens, als het over op mijn gebied gaat van onderzoek, lichaamsbeweging is eigenlijk al beter bewezen dan antidepressiva als het gaat over depressie. Dus eigenlijk hebben we nu al antidepressiva, mindfulness, lichaamsbeweging,
ja,
psychologische hulp, dat we eigenlijk al kunnen aanbieden buiten dan eigenlijk die... Ja. Antidepressieve dan nu eigenlijk als eerste punt eigenlijk wordt gegeven.
Ja, absoluut. Ik wil wel nog die kanttekening maken dat het wel belangrijk is om te kijken wie biedt het aan. Dus het is wel belangrijk onder professionele begeleidingen te vallen als je aan een depressie leidt. Want ja, we weten allemaal, het mindfulness trainer is geen erkend beroep. Mm. Hè? Dat is, dus het is wel belangrijk dat je dan bij iemand bent die professioneel is, die ook weet wat houdt het in als je aan een depressie leidt, hoe kan dat behandeld worden, enzovoort.
Okay.
Dat denk ik wel dat we dat, die kant
en die de rode vlaggen kan herkennen.
En, voilà, ja, voilà. En dus dat je echt goed begeleid wordt daarin, want dat is wel heel belangrijk.
Oké. Los van depressie, ja, je hebt het al gezegd, terugkerende gedachten, alleen negatieve gedachten, piekeringen, daarvoor kan het ook helpen. Dan had ik nog een paar artikels gevonden over echt bloeddruk en immuunsysteem, die effecten daarop.
Ja.
Kunnen we daar wat meer over vertellen?
Ja, het is eigenlijk zo, denk ik, dat we... Dus ik ben zelf enorm geïnteresseerd in de onderliggende werkingsmechanismen van die training.
Ja.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mindfulness een heel erg holistische benadering is, waarbij het inwerkt op verschillende processen in ons lichaam. En in zowel neurologische bijvoorbeeld, neurologische netwerken. Het werkt in op psychologische processen uiteraard. Het werkt ook in op gedragsverandering. En het werkt ook in op fysiologische processen. Mm. En die fysiologische processen waar het vooral op inwerkt, Dat zijn processen die gevoelig zijn aan impact van chronische stress. En we weten dat heel veel processen in ons lichaam daar inderdaad gevoelig aan zijn. Bijvoorbeeld, we weten als mensen lijden aan chronische stress, langdurige stress, dan is vaak het immuunsysteem onderdrukt. We weten ook dat chronische stress een impact kan hebben op het cardiovasculair systeem. Mensen kunnen vaker een hogere bloeddruk ontwikkelen. Er is ook onderzoek op telomeren. Dat vond ik ook een heel bijzonder iets. Dus telomeren zijn die kleine stukjes, zeg maar, die op het einde zitten van de chromosomen, als een soort van beschermkapjes. En telkens als de cel deelt, worden die een beetje kleiner, tot wanneer dat de cel niet meer kan delen. Dus eigenlijk is het een beetje een indicatie voor veroudering. En ook daar is al heel wat onderzoek rond gedaan. En bijvoorbeeld heeft men vastgesteld dat mensen die jarenlang mindfulness-meditatie beoefenen, dat die telomeren daar langer blijven. Dus als je leeftijdsklassen met elkaar vergelijkt, dan zouden die een soort beschermend effect hebben op de telomeerlengte. Dus in die zin zijn er heel wat biologische pathways waar we zien dat mindfulness een impact kan op hebben. Een andere is bijvoorbeeld de gut-brain as eigenlijk. Ook daar, we weten ondertussen dat de microflora in onze darmen ook een enorme impact hebben op ons denken, op ons mentaal welzijn. En ook daar zijn er studies die kijken van, oké, kan mindfulness dan ook, door het feit dat mindfulness een impact heeft op stress, stressbeleving, het omgaan met stress, kan het ook een impact hebben op de microflora in de darmen. En dus ook daar zijn er al voorzichtige resultaten, want dat onderzoek zit nog een beetje in zijn kinderschoenen. Maar ook daar zijn er al eerste aanwijzingen. Dus al die dingen...
Super interessant.
Ja, is eigenlijk een heel erg holistische aanpak.
Nog even over die wetenschappelijke bevindingen. Je bent snel over die neurologische veranderingen gegaan en dat van het brein, maar eigenlijk is ook een heel interessant punt om dat te belichten.
Ja.
Welke veranderingen gebeuren daar? Of andersom, wat is er eigenlijk minder goed tegenwoordig? Of, en wat kan dan mindfulness dan teweeg brengen in het brein zelf?
Ja, wel, ons brein is plastisch. Hè. We weten dat ons brein onderhevig is aan veranderingen en die veranderingen die gebeuren doordat je brein traint, maar ook door dingen die je meemaakt in je leven. En wat we bijvoorbeeld zien, is dat mindfulness een impact heeft op verschillende functionele netwerken in ons brein. En een van die netwerken is bijvoorbeeld het aandachtsnetwerk, dat sterker wordt. En dat is ook niet te verwonderen, want ja, het eerste wat we trainen in de mindfulness is inderdaad onze aandacht telkens terug in het hier en nu brengen. Een ander netwerk waar we impact op zien, is het salience-netwerk. En dat is eigenlijk een netwerk dat te maken heeft met emotieregulatie. En dat is een netwerk dat ons eigenlijk meer bewust maakt van wat er in ons lichaam allemaal gebeurt. Dus met de term interoceptie duiden we dat aan. Dus we kunnen gemakkelijker lichaamssensaties waarnemen. En dat netwerk zorgt er dan ook voor dat dat doorgegeven wordt aan andere netwerken, zoals het aandachtsnetwerk en zoals het controlenetwerk. En ook het default mode netwerk bijvoorbeeld is een belangrijke. Dat is een netwerk dat vooral actief is wanneer we ons niet focussen op een taak, maar wanneer we gaan dagdromen, ook wanneer we aan het piekeren zijn, ons zorgen maken. En ook daar zien we dat vooral de verbinding tussen het default mode netwerk en het controlenetwerk, het aandachtsnetwerk, versterkt na een mindfulness training. En men heeft zelfs vastgesteld dat bij mensen die lijden aan posttraumatische stress, dat de versterking tussen die beide netwerken, dat die geassocieerd was met het verminderen van symptomen van die posttraumatische stress. En men heeft ook in een andere studie nog gezien dat die versterking ook gerelateerd is aan een reductie in negatieve zelfreflectie. Want natuurlijk, wanneer we in die ruminatie zitten, het piekeren over onszelf en we vinden onszelf niet goed genoeg, en zie je wel, ik kan dat niet, en dit en dat. Ook dan is het default mode netwerk actief. En dus door die verbinding sterker te maken, kan dat meer onderdrukt worden of kan dat rapper waargenomen worden dat je daarin terechtgekomen bent, in die piekermodus. Dus in die zin is dat een beetje biologische verklaring van wat je ook werkelijk waarneemt wanneer je zo'n training
supermooi uitgelegd. Ja. Ik wist het eigenlijk ergens allemaal, maar hoe jij dat uitlegt, is echt zo krachtig.
En dank je wel.
Ik krijg er een beetje kippenvel. Goed, over het 8-weken-programma dan. Hoe, laten we zeggen, voordat we beginnen met hoe het in elkaar zit, kan de geïnteresseerde persoon die aan het luisteren is, dat gewoon intikken? Of bij welke organisaties kunnen we terecht om dan te gaan ingaan op de 8-weken-programma zelf?
Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om... je kan dat inderdaad intikken, ga je heel veel vinden. Ja. Dus in die zin denk ik dat het belangrijk is om een beetje kritisch te zijn. Dus als je van plan bent om een mindfulness training te volgen, doe ook een beetje onderzoek over wie de trainer is. Ja. Kijk of hij ervaring heeft, of hij een professionele trainer is. Misschien is het ook belangrijk om hier eventjes het Leuven Mindfulness Center te vermelden. Dus het is een academisch centrum aan de KU Leuven, dat ik samen met collega's heb kunnen oprichten. Mm-hmm. En daar geven we ook op maandagavonden vrije introducties tot mindfulness. En dat is voor iedereen toegankelijk. En dat is misschien wel leuk als het helemaal nieuw is voor u, om toch eerst dan een keer te kunnen proeven van wat is het? Ja. Is het iets voor mij of niet? Dus dat zijn zo'n beetje kanalen, denk ik, die belangrijk zijn om te verkennen als je van plan bent om een training te volgen. En wat gebeurt er dan als je zo'n training volgt? Dus zoals ik al zei, in eerste instantie, is het een beoefening van je trainen van je aandacht en dan met een heel milde houding te benaderen. En je kan zeggen dat je in die 8 weken dus die oefeningen om uw aandacht in het hier en nu te brengen, die worden gespreid. En die zijn eigenlijk gebaseerd op 3 foundations, zeg maar, van mindfulness. En de eerste is eigenlijk dat we beginnen met aandacht te schenken aan ons lichaam en aan onze ademhaling.
Ja.
Dus dat is eigenlijk onze eerste basis. En,
dat is misschien het makkelijkste om mee te beginnen, omdat iedereen een lichaam heeft.
Voilà, dat is ook zo. En dat is ook... gemakkelijk, uw ademhaling is er altijd. Mm. En je kunt uw ademhaling ook niet stoppen. Dat is er gewoon altijd. En het kan helpend zijn om gewoon te observeren. Uw ademhaling, zonder die te willen veranderen. Mm. Voor sommige mensen kan dat een beetje moeilijk zijn, omdat je de neiging hebt, als je dat doet, je echt concentreert op je ademhaling, dat je dan plots voelt van, oh, ik wil die eigenlijk gaan controleren. Ja? En anders maken. Maar dat op zich al opmerken...
En hoe doe ik het goed? Ja, ik ga waarschijnlijk fout doen.
En dat alleen al opmerken is al een beetje mindfulness dat je aan het doen bent. Dus in die zin, nu je hoeft niet per se bij die ademhaling te blijven. Je kan ook een bepaald punt in je lichaam zoeken. Dat je zegt, dat is mijn ankerpunt. Mm. En ik volg de lichaamssensaties op die specifieke plaats in mijn lichaam. Bijvoorbeeld de handen, of bijvoorbeeld de voeten. Of het contact met de stoel, of het contact met het zitkussen. Dus gewoon daar blijven en kijken van, welke sensaties zijn er hier op dit moment nu aanwezig? En je doet dat zo geleidelijk aan, rustig, en je zal merken dat je geest afdwaalt. Dat gebeurt sowieso. En telkens als die geest weg is, dan ga je eventjes nieuwsgierig kijken van, waar was mijn geest naartoe? Ik was aan het plannen maken. En terugkomen, heel mild van, terug, welke sensaties voel ik hier? En dat is eigenlijk een eerste vorm van dat stabiliseren van uw geest.
En dat afdwalen is, even benadrukken, dat dat niet falen is. Hè? Dat
is
gebeurt altijd
absoluut,
bij iedereen.
Ja, dat is absoluut geen falen. Onze geest of onze hersenen zijn op die manier, ik noem dat bedraad, die netwerken zijn op die manier gevormd om ons continu te helpen om oplossingen te zoeken. En dus ook als we stilzitten, dan zal je merken dat er op een bepaald moment bijvoorbeeld een to-do-lijstje tevoorschijn komt. En dat is eigenlijk gewoon om ons te helpen van, we moeten dit en dit en dat doen. Mm. Maar op dat moment kan je dat gewoon waarnemen en zeggen, mijn to-do-lijstje is daar. En je keert gewoon terug naar je ankerpunt. En op die manier stabiliseer je een beetje je geest, stabiliseer je een beetje je denken. En dat is eigenlijk de eerste stap. En in een tweede stap gaan we dan ook ons aandacht brengen, niet alleen naar ons lichaam, maar ook naar onze gevoelens. Hoe voel ik mij nu op dit moment? En dat kan gaan van eigenlijk heel neutraal. Het kan ook zijn dat het heel prettig voelt, of het kan ook zijn dat het heel onprettig voelt. En daar gewoon bij blijven. Gewoon vaststellen van, hoe ik me nu voel is eigenlijk niet aangenaam. Mm. En dat is oké op dat moment. Dus gewoon het observeren en waarnemen, zonder te willen veranderen, zonder ervan weg te willen lopen, zonder erop te willen reageren, maar gewoon observeren. En dat vraagt oefening.
En hoeveel minuten moet je dat doen, wat jij net beschrijft?
Dat is heel variabel. Je kan eigenlijk starten met dat heel kort te doen. Bijvoorbeeld 3 minuutjes. Mm. En dat is al een heel goede start. Als je dat iedere dag 3 minuutjes doet, dan ben je al een heel eind op weg. Mm. En dus na de gevoelens komen dan de gedachten ook. En dan beginnen we ook waar te nemen hoe sterk onze gevoelens, onze gedachten en onze lichaamssensaties allemaal met elkaar verweven zijn. Mm. En dat kan je niet van in het begin waarnemen. Dus dat vraagt een beetje training. Maar een keer dat je aan het oefenen bent, merk je van, oei, er is een bepaalde lichaamssensatie. Ik voel spanning. Mm. Oei, er is angst. En je merkt ineens van, oké, nu komen er ook gedachten op van, oei, ik ga daar niet kunnen. Of oei, ik ga daar niet goed op reageren. Dus al die dingen hangen met elkaar samen. En van op het moment dat je dan net dat verstrengeld zijn van die sensaties, die gevoelens, die gedachten kunt waarnemen, kan je er ook van op enige afstand naar kijken. Mm. En dan word je niet zo direct meegezogen in de gedachtenpatroon van oei, ik ga het niet kunnen, of oei, dit of dat. Maar je kan er van op afstand naar kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat er een betere zelfregulatie komt. Je begint ook patronen te zien in je denken, die we allemaal hebben. We hebben allemaal zo habituele patronen in ons zitten, van dit gebeurt en dan reageren we zo. En vaak zijn we ons daar niet van bewust. Maar door echt mindfulness te beoefenen, leer je dat ook herkennen. En soms zijn die patronen niet zo gezond. En dus van op het moment dat je dat leert herkennen, dan kan je ook dat beetje bijsturen. En op die manier een beter inzicht krijgen in je handelen, in je reageren.
Ja, wat er in mij oppopte, is eigenlijk totaal iets anders. Dat lijkt een beetje op... ik heb gisteren een podcast geluisterd over een Harvard-onderzoeker. Ik denk dat hij iets bezig was met alcoholiekers of drugsgebruik. Dat gewoon opschrijven, hoe dat je je voelt voordat je iets gaat drinken of voordat je drugs wilt nemen, dat opschrijven eigenlijk ook al kan helpen in die klinische studies. Maar dat opschrijven is eigenlijk ook in C een beetje mindful. Ja. Zonder te oordelen, gewoon...
Ja, voilà.
Dat opschrijven is misschien ook handig.
Allee. Zolang dat je die niet-oordelende houding daarbij kunt nemen, dan ben je eigenlijk al goed bezig. En voor sommige mensen helpt het om het bijvoorbeeld te benoemen. Van, oei, ik voel dat ik geprikkeld word om naar chocolade te grijpen. Ik zeg nu maar iets. Ja. Maar dus het feit alleen al dat je het voelt en dat je het kan benoemen, ja, betekent je bent er je bewust van en je kan dan ook eventueel die prikkel onderdrukken. Dus het is een habituele respons die je kan waarnemen en waardoor je daar, door er op afstand naar te kijken, ook op anders reageren. Ja. En dat is ook wat ze gevonden hebben in onderzoek bij bijvoorbeeld mensen met een verslavingsproblematiek. Judson Brewer heeft daar heel veel onderzoek rond gedaan en ook daar hebben ze dan inderdaad gezien. Dus er is eigenlijk een transformatie van een habitueel reactiepatroon naar een heel bewust worden van je handelingen en het grijpen naar waar je gevoelig voor bent.
Die 8 weken, wat we daar doen, heb je net beschreven. Of is er nog iets bij? En ook, bij ons was het toch zo dat wij dus 1 keer per week samenkwamen. Dus 8 keer per week, maar dat we ook huistaakjes mee naar huis kregen. Om het eigenlijk gewoon te oefenen en te proberen te integreren in ons dagelijks leven. Of op zijn minst er al mee bezig te zijn, naast die 1 uurtje dat je samen ziet. Hoe kunnen we dat dan eigenlijk gaan integreren in ons leven? Ja. Of welke opdrachtjes krijg je dan eigenlijk mee gedurende die 8 weken?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ook te oefenen tussendoor. Mm. Want het is uiteindelijk een training van je geest. En bij alle soorten trainingen is het oefenen belangrijk. Dus in die zin is het denk ik heel belangrijk om te proberen om een soort van routine in te bouwen. Mm. En het is niet nodig om heel lang te gaan mediteren, zeker niet in het begin. Je moet niet 1/2 uur per dag op je kussen gaan zitten, dat hoeft niet. Dus je kan starten met kleine oefeningen die je zegt van, ik doe dat iedere dag. Bijvoorbeeld 3 minuutjes, een ademruimte of een adempauze. Waarbij je gewoon gedurende die 3 minuten eventjes stilstaat bij, oké, hoe is het nu met mij? Wat voel ik nu? Zijn er bepaalde gevoelens aanwezig? Welke gevoelens? Zijn er bepaalde gedachten aanwezig? Voel ik bepaalde lichaamssensaties? Gewoon daar eventjes bij stilstaan is al een meditatieoefening. En ja, tegenwoordig zijn er zoveel apps.
Ja.
Dus die kunnen ondersteunen om daar inderdaad een routine van te maken in je dagelijks leven. En ik denk dat het belangrijk is. En er zijn een hele waaier aan oefeningen in de mindfulness. Dus dat gaat van formele meditatieoefeningen tot informele oefeningen, waarbij we gewoon dagelijkse routineactiviteiten met heel veel aandacht doen.
Ja.
Dus je kan bijvoorbeeld je eten klaarmaken, je groenten snijden, maar dan met volle aandacht doen. En ook daar gewoon kijken van, oei, mijn gedachten zijn weg. Ik breng ze terug bij het snijden van mijn groenten.
Hmm.
Of een douche nemen. Of ja, mindful eten. Dus heel bewust kijken van wat smaak ik.
Wat ik doe van die informele dingen, is 3 minuten 's ochtends.
Mm-hmm.
Doe ik gewoon letterlijk wat jij zegt. Hoe voel ik mij? Heb ik goed geslapen?
Ja.
Zonder te oordelen. En wat zijn mijn plannen
voor
de komende dag? En 's avonds doe ik 3 tot 5 minuten mindful thee drinken.
Ja.
Als ik gewoon... Hoe voelt dit? Allee, dat is eigenlijk belachelijk, maar dat is het gewoon.
Nee, dat is absoluut niet belachelijk. Dat zijn de kleine dingetjes die verschil kunnen maken.
Ja.
En dus als je dat eigen kunt maken, dan merk je op termijn ook dat dat een impact heeft.
Ja.
Want als je dan plots, dat was bij mij toch, dus na die 8 weken heb ik dat heel consensueus gevolgd, dan was mijn intentie om dat te blijven doen, maar ja, ik merkte ook dat dat soms niet lukte.
Ja.
En dat ik dan weken had dat ik niet eigenlijk geoefend had. Maar dan merkte ik wel bij mezelf op dat ik terug heel veel gevoeliger was voor stress. Of anders ging reageren, meer impulsief.
Ja.
Dus in die zin, je merkt het ook. Maar je moet het wel voldoende tijd geven om die positieve ervaringen te kunnen ervaren.
Ik merk nu nog... Dus ik heb het eigenlijk... ik ben het al 5, 6 jaar aan het doen. En ik merk nu nog altijd dat ik soms in situaties kom waar ik zoiets had, maar dit heb ik zo aangepakt. En dan zou ik 5 jaar geleden, absoluut 100%,
voilà. Ja.
Dan zou ik uitgevlogen zijn. Of dan zou ik iets fout hebben gezegd. Of dan zou ik niet hebben nagedacht voor ik iets zei.
Ja.
Of ik zou gewoon kwaad zijn geworden. Of ik zou me aangevallen voelen.
Ja.
Want daar wou ik het met u nog over hebben. Over het feit dat... want ik heb ook een andere soort... een paar jaar eerder heb ik bij het MS-centrum zo'n soort van mindfulness dingen gevolgd. Waar ook iets was van... Oké, als je met een collega of met je partner aan het ruzie maken bent, of iemand zegt iets aanvallend tegen u, dat jij dan ook mindful gewijs even nadenkt, maar waarom zegt hij dat? Waarom voel ik me aangevallen?
Ja.
Doet hij dat persoonlijk op mij? En waarom is hij nu kwaad? Is dat omdat ik die heb kwaad gemaakt? Of dat hij thuis slecht gaat? Of misschien hebben die achterliggend nog andere problemen, dat die dat tegen u afreageren? Dat heeft mij ook veel geholpen.
Absoluut,
met zo te denken van, oké, maar als ik mij in hun schoenen plaats, en wat is hun achtergrond?
Ja, en er is ook onderzoek die aangeeft dat mindfulness een positieve impact kan hebben op relaties en op de werkvloer, om inderdaad discussies en zo meer op een andere manier te laten verlopen. Dus dat wordt ook al toegepast in de bedrijfswereld. Dus er zijn inderdaad aanwijzingen, en dat is dan de interrelatie, zeg maar, dat bekeken wordt na het volgen van een training. En ook daar heeft men al een impact op gezien. En dat is inderdaad omdat je bij jezelf blijft en bij jezelf voelt, oei, wat die persoon nu zegt, dat komt wel binnen.
Mm.
En je merkt dat gewoon al op door je lichaamssensaties, bijvoorbeeld, als je een beetje getraind bent. En dan kan je daar ook anders gaan op reageren, terwijl je niet getraind... Sta je er zelfs niet bij stil en ben je direct ook terug te reageren.
Ja.
Dus in die zin helpt het ook in relaties met andere mensen. Dus eigenlijk is het mindfulness... Soms, ik hoor John Kabat-Zinn dan nog zeggen op een van de workshops. Mindfulness is it's all about relationality. En dat is ook zo. Het is een andere relatie aangaan met je gedachten, met je gevoelens, met je lichaamssensatie. Maar ook evengoed een andere relatie aangaan met medemensen, maar ook zelfs met de natuur, met je omgeving, eigenlijk met alles.
Ja.
Dus dat is eigenlijk waar het om gaat. Het is een levenswijze.
Ja, amai, dat is mooi gezegd. Oké, misschien nog enkele praktische tips. Enerzijds heb ik al aangehaald, je kunt dat dus effectief thuis, als je alleen bent, heel informeel, even 3 minuten, of als je wilt 10 minuten, of die 12 minuten heeft ook wel zo'n bepaalde evidentie achter zich. Maar als het nu gaat over in het dagelijkse leven mensen op het werk of zo.
Ja.
Ik snap dat er nogal een soort van drempel is om gewoon in de hoek van de bureau te gaan zitten met je ogen toe, richting de muur. Dus wat kunnen mensen dan toch doen tijdens hun werk om dan toch die 5 minuten ertussen te knijpen?
Ja, er zijn verschillende dingen. Hè. Je kan bijvoorbeeld, als je van de ene lokaal naar het andere moet gaan voor een vergadering, kan je bijvoorbeeld mindful walking, het mindful wandelen gaan beoefenen, waarbij je heel bewust tijdens het wandelen stilstaat bij je ademhaling, bij voel ik mij nu en... Dus dat is al één ding.
Waar je voeten
ja, dus je kunt eigenlijk je ademhaling en je stappen op elkaar afstemmen. En door dit te doen, in plaats van gewoon te overlopen van wat gaat er straks allemaal aan bod komen in de vergadering, ben je eigenlijk al een beetje mindful naar de vergadering toe aan het gaan. Een ander elementje dat je kan doen is bijvoorbeeld een timer zetten, hè, wanneer je veel aan de computer zit, waarbij je af en toe een belletje of een ander signaaltje hoort en gewoon even een pauze nemen, een bewuste pauze nemen van oké, hoe voel ik nu mij nu, op dit moment? Hè, is er ergens spanning in mijn lichaam? Moet ik me misschien een keer bewegen, een keer uittrekken, een keer een oefening doen? Want ook dat, we zitten vaak zo lang en ons bewust worden van het feit dat er spanning is, kan ook al helpen om een keer op te staan en een korte fysieke beweging te doen die helpt om dan terug te gaan zitten. Dus dat zijn allemaal dingetjes die je tussendoor kunt doen, denk ik. Ja, en die helpend kunnen zijn.
Ja, oké. Dank u. Wat ik zelf doe, want je zei dat alarmpje, dus ik heb tegenwoordig heel veel meetings staan en ik zet eigenlijk 10 minuten voor elke meeting zet ik mijn alarm, zodat ik toch 5 tot 7 of 8 minuten ofwel kan mij uittrekken, even snel wandelingen doen of wat pompjes doen of bewust worden van mijn ademhaling of een mindful momentje inlassen.
Voilà, dat is ideaal. Ja. En dat zijn zo kleine dingetjes die een enorme impact kunnen hebben.
Oké, zalig. Is er nog iets van oefeningen of dat jij zelf doet, dat jij integreert in je eigen dag?
Ja, ik probeer, en eigenlijk lukt mij dat vrij goed, om dagelijks toch 20 minuten te zitten.
Voilà, oké. Ja. Na elkaar?
Na elkaar, okay, ja. Ik ben iemand die nogal houdt van de langere oefeningen. Mm-hmm. Meestal doe ik dat 's morgens, maar soms doe ik het ook tussendoor. Vooral door het feit dat we heel veel thuis werken tegenwoordig, is dat niet zo'n probleem meer. Dan als ik voel van, oei, het wordt mij een beetje te veel of het is druk in mijn hoofd, dan ga ik 20 minuutjes zitten. En dan is dat voor mij een enorme herbronnen, zeg maar.
Is dat met koptelefoon, met muziek of helemaal niet?
Nee, dat is gewoon met mijn timertje waarbij dat om de 10 minuten een belletje gaat.
Nog gong zo?
Ja. Oké. En dat is voor mij het ideale middel om mijn meditatiebeoefening te doen. Dus dat is wat ik dagelijks probeer te doen. In het weekend lukt het mij niet altijd. Maar tijdens de week lukt het mij vrij goed. En ja, tussendoor de meer informele dingen, hè, probeer ik ook toe te passen. Als ik op de bus sta te wachten bijvoorbeeld.
Ja.
En dan bewust wachten. Dat is eigenlijk een dingetje dat ik vaak doe, omdat ik veel ook mijn openbaar vervoer doe. Die dingen probeer ik wel allemaal een beetje te integreren in mijn leven. Ja.
Ken je, of ben je van bepaalde apps?
Er zijn heel veel apps, maar echt enorm veel. De app die ik zelf gebruik is de Mindfulness app. Daar zit een heel grote variatie in van oefeningen. Er zijn zoveel apps dat ik niet durf zeggen, dit is een betere dan deze, want er zijn veel goede apps op de markt. Dus ik denk, er is ook een app van het Leuven Mindfulness Centrum, dus die kan ook gebruikt worden. Er zijn, eventueel kan ik wel een aantal aanwijzingen doorgeven.
Tuurlijk wel, we gaan dat zeker in de show notes zetten op mijn Instagram-pagina. De meest gebruikte apps, zonder een voorkeur te hebben, is... ik heb een voorkeur, maar ik zal hem niet zeggen, maar is Calm.
Ja.
Headspace. En Petit Bamboo, denk je dat in België zo de 3 grootste zijn.
Ja.
Met betalende delen ook aan.
Nu, Headspace, daar is ook al wat onderzoek rond gedaan. En dus vooral bij studenten, als ik het me goed herinner. En dat bleek ook een impact te hebben. Ja. Dus dat zijn zeker ook goede apps. Ja, het is altijd een beetje afwegen. Hè? Ja, voor sommige dingen moet je betalen, dus dan moet je een beetje zien van wil ik dat doen.
Maar elke app heeft een gratis versie waar je eigenlijk gewoon...
Ik denk het wel. Ik denk dat bijna iedere app een gratis versie heeft. En dat pas is als je echt programma's wil gaan volgen, dat je gaat moeten betalen.
Oké, goed. Voor de eerste keer dat ik binnen de tijd kan eindigen.
Oké, super.
Super bedankt. Super bedankt
heel
voor je tijd.
Heel graag gedaan.
Ja, je legt het echt zo op een heel mooie manier uit. Allee, ik wist het natuurlijk al, want ik heb bij jullie 8 weken gevolgd en ik was daar heel content van. En ik denk daar nog vaak aan terug, want dat was dus net na COVID.
Ja,
dus dat was ook een van de eerste keren dat ik terug levende mensen zag. Dat was echt heel interessant.
Ja.
Maar het heeft me voor mij een heel leuke... gedacht achtergelaten.
Oké, dankjewel.
En ik vond het ook leuk dat we elkaar blijven tegenkomen op verschillende thesisuitreikingen. Of,
voilà, dat is waar.
Verschillende gelegenheden.
Ja, en dat zal nog wel zo zijn in de toekomst, denk ik.
Voilà, ga je even afsluiten. Dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd en dat jullie deze informatie gaan kunnen gebruiken in jullie eigen leven. Bedankt voor het luisteren naar onze Live Me podcast. Als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.